Het onderwerp wat wij hebben aangekondigd voor deze dag, dat luidt leven in ballingschap. Voor sommigen is dat erg cryptisch. Die hebben er weken over gedaan om uit te zoeken wat ik daar nou mee bedoeld kan hebben. En anderen die hebben er helemaal geen moeite mee, die begrijpen dat vanzelf wel. En zo hoort het natuurlijk ook eigenlijk. Want het is een tamelijk vanzelfsprekende zaak, eerlijk gezegd. Maar ter introductie op ons onderwerp wil ik graag met u lezen een gedeelte uit Jeremia 29. Jeremia 29. Waar een brief wordt geschreven aan degenen die in ballingschap zijn. Zodat ze daar voorschriften krijgen over hoe men in de ballingschap zou moeten leven. En daar staat dan in Jeremia 29, vers 4. Zo zegt de Heere der Heerscharen, de God Israëls, tot allen die gevankelijk zijn weggevoerd, die ik gevankelijk heb doen wegvoeren van Jeruzalem naar Babel, bouwt huizen en woont daarin, en plant hoven en eet de vrucht daarvan, neemt vrouwen en gewint zonen en dochteren, en neemt vrouwen voor uw zonen, en geeft uw dochteren aan mannen dat zij zonen en dochteren baren, en wordt aldaar vermenigvuldigd, en wordt niet verminderd. En zoekt de vrede der stad waarheen ik u gevankelijk heb doen wegvoeren, en bid voor haar tot de Heere, want in haar vrede zult gij vrede hebben. Want zo zegt de Heer der Heerscharen, de God Israëls, laat uw profeten en uw waarzeggers, die in het midden van u zijn, u niet bedriegen, en hoort niet naar uw dromers die gij doet dromen, want zij profeteren u valselijk in mijn naam. Ik heb hen niet gezonden, spreekt de Heere. Want zo zegt de Heere, zekerlijk als 70 jaren te Babel zullen vervuld zijn, zal ik u hier bezoeken en ik zal mijn goed woord over u verwekken, u wederbrengende tot deze plaats. Want ik weet de gedachten die ik over u denk, spreekt de Heere, gedachten des vredes en niet des kwaads, dat ik u geef, het einde en de verwachting. Dan zult gij mij aanroepen en heen gaan en tot mij bidden, en ik zal naar u horen. En gij zult mij zoeken en vinden, wanneer gij naar mij zult vragen met uw ganse hart. En ik zal van ulieden gevonden worden, spreekt de Heere. En ik zal uw gevangenis wenden en u vergaderen uit al de volken en uit al de plaatsen waarheen ik u gedreven heb, spreekt de Heere. En ik zal u wederbrengen tot de plaats van waar ik u gevankelijk heb doen wegvoeren. Omdat gij zegt, de Heer heeft ons profeten naar Babel verwekt. Daarom zegt de Heere alzo van de koning die op Davids troon zit en van al het volk dat in deze stad woont, te weten uw broederen die met u niet zijn uitgegaan in de gevangenis. Alzo zegt de Heer der Heerscharen, ziet, ik zal het zwaard, de honger en de pestilentie onder hen zenden. En ik zal ze maken als de afschuwelijke vijgen die vanwege de boosheid niet kunnen gegeten worden. En ik zal ze achterna jagen met het zwaard, met de honger en met de pestilentie. En zal ze overgeven tot beroering, alle koninkrijken der aarde tot een vloek en tot een schrik en tot een aanfluiting en tot een smaadheid onder al de volken waar ik ze heen gedreven zal hebben. Omdat ze naar mijn woorden niet gehoord hebben, spreekt de Heere, als ik mijn knechten, de profeten, tot hen zond, vroeg opzijnde en zendende. Maar gij lieden hebt niet gehoord, spreekt de Heere. Gij dan, hoort des Heeren woord, gij allen die gevankelijk zijt weggevoerd, die ik van Jeruzalem naar Babel heb weggezonden. Zo zegt de Heer der Heerscharen, de God Israëls, van Agab, zoon van Kolaja, en van Zedekia, zoon van Maasea, die jullie in mijn naam valselijk profeteren. Zie, ik zal hen geven in de hand van Nebukadrezar, de koning van Babel, en hij zal ze voor uw ogen slaan. En van hen zal een vloek genomen worden bij al de gevankelijk weggevoerden van Juda, die in Babel zijn, dat men zeggen, de Heere stelle u als Zedekia en als Agab, de koning van Babel, aan het vuur bradende. Omdat zij een dwaasheid deden in Israël, een overspel bedreven met de vrouwen hunne naasten, en spraken het woord valselijk in mijn naam, dat ik hun niet geboden had. En ik ben degene die het weet en een getuige daarvan, spreekt de Heere. En dat is dan de brief die Jeremia namens de Heer zendt vanuit Jeruzalem aan de ballingen in Babel. Het blijkt elke keer opnieuw dat deze geschiedenissen, die de achtergrond zijn van deze brief met name, en ook van deze profetie in het algemeen, dat deze geschiedenissen slecht bekend zijn. mogen blij zijn als we op school ooit geleerd hebben over de ballingschap van Israël, over de Babylonische ballingschap. En dat is een spreekwoordelijke uitdrukking, de Babylonische ballingschap. Dat is net zoiets als een Babylonische spraakverwarring. Dat is er, dat moet je hebben, dat hoort er te zijn. Maar waar het precies voor dient is niet helemaal bekend. Zo is het dikwijls. En dat is erg jammer, omdat het een bijzonder leerzaam gedeelte is uit de geschiedenis van Israël. Een geschiedenis die geschreven is ons tot voorbeelden, zoals later gezegd zou worden. Toch is die geschiedenis op zichzelf niet zo moeilijk, maar wel enigszins gecompliceerd. Dat wil zeggen, je hebt er twee zinnen bij nodig, toch wel, om het netjes te zeggen. Die twee zinnen samen zijn ongeveer deze. De ene zin is dat Israël inderdaad in ballingschap werd weggevoerd. Maar de tweede zin is dat een gedeelte niet was weggevoerd. En dat is van belang, want er blijken dagen te zijn, de dagen die op de achtergrond zijn van Jeremia 29, waarin een deel van het Joodse volk, van het tweestammenrijk dus, is weggevoerd in Babel, en zal er voorlopig ook niet uit terugkeren, terwijl een ander deel van datzelfde tweestammenrijk, van dezelfde Juda, zich nog bevindt in Judea en in Jeruzalem. De ballingschap was al begonnen, maar er woonden nog steeds Joden in Jeruzalem. En niet zo weinig. Dat is minder bekend, maar het is wel zo. Want het verhaal is in het kort dit, dat in 606 voor onze jaartelling Nebukadnezar voor de eerste maal voor de poorten van Jeruzalem stond, terwijl hij officieel nog niet eens koning van Babel was. Dat is voor zijn officiële opvolging van zijn vader. Maar in 606 voor onze jaartelling stond hij voor de poorten van Jeruzalem en nam Jeruzalem in. Klaar. En hij onderwierp Jeruzalem. In de praktijk betekende dat ze belasting moeten betalen. Vandaar dat Nederland nog steeds niet is ingevallen, want wij betalen al zoveel belasting. Maar goed, dat heeft hier niks mee te maken natuurlijk. Er valt hier niks meer te halen. Maar dat is wat anders. Nee, wij niet, maar de meeste andere Nederlanders wel natuurlijk. Maar daar gaat het nou niet over. De gedachte is dus dat in 606 voor onze jaartelling Nebukadnezar en zijn legers van zijn vader eigenlijk voor Jeruzalem stonden. Jeruzalem werd ingenomen, schatplichtig gemaakt aan Babel en dat was het dan. Dat was tamelijk gebruikelijk, zoiets eigenlijk. Er was niks bijzonders, maar het niet dat na verloop van jaren dat Jeruzalem, wat dus niet bezet was of zo, maar wat alleen maar schatplichtig gemaakt was, dat Jeruzalem en dus Judea, het tweestammenrijk dus eigenlijk, het volk der Joden dus eigenlijk, dat kwam in opstand tegen Babel en tegen Nebukadnezar. En dat betekende gewoon dat ze de belasting niet op tijd betaalden. En het gevolg daarvan was dat Nebukadnezar andermaal voor de stad verscheen. Dat was acht jaar later, als ik zo uit het hoofd, dus 598 moet dat geweest zijn. Is niet duur, hè. 598, voor onze jaartelling, verscheen hij dus voor de tweede keer voor Jeruzalem. Veroverde weer Jeruzalem en genadige. Het werd als zo'n sterke vesting beschouwd, maar Nebukadnezar had er geen moeite mee. Dus in 598 veroverde hij weer de stad. En toen was hij zo kwaad dat hij inderdaad het volk, dan zeg ik het hoe het officieel is, het volk in ballingschap wegvoerde. Hij veroverde de stad en nam dus het volk mee en voerde dat af naar Babel. En daar begint dan ook officieel de ballingschap. Dat wil zeggen dat Judea of Juda, het tweestammenrijk, was dus al acht jaar dienstbaar gemaakt aan Babel alvorens de ballingschap begon. De ballingschap begon dus pas bij de tweede verovering van Jeruzalem door Nebukadnezar in 598. Maar bij die gelegenheid werd niet alles weggevoerd. Dat wil zeggen, een deel van het volk bleef nog achter. Het was wel de officiële ballingschap al, maar niet iedereen ging mee. Er bleef een deel achter. En dat deel wat achterbleef was nog steeds onderworpen aan Nebukadnezar en werd ook verondersteld de schatting, de belasting dus, zullen we maar zeggen, te betalen aan Nebukadnezar. En dat niet alleen dat het om politieke redenen wel gewenst was, maar bovendien zegt de Heer dat dat de bedoeling was. Want je moet daarbij bedenken dat deze verovering van Jeruzalem en deze de wegvoering ook van de koningen van het huis van David enzovoort, dat allemaal gebeurde niet omdat men toevallig niet opgewassen was tegen Nebukadnezar, maar eenvoudig omdat Israël de Heer niet diende. Dat wil zeggen, Israël diende Jehovah niet en ze hielden zich dus niet aan het verbond wat met Jehovah gesloten was. En dus liet de Heer het land open liggen eigenlijk voor de vijand. Sterker nog, hij stuurde zelf op de vaste datum, want het is een vaste datum hoor. Hij stuurde zelf op een daarvoor van tevoren te bepalen datum, want je kunt het van tevoren uitrekenen, in 606 voor ons jaar stuurde hij Nebukadnezar. De goede man zat nog niet eens officieel op de troon, maar de heer stuurde hem al en de heer zegt, ik heb mijn knecht Nebukadnezar gezonden, enzovoorts. En dat is meteen dan, dat jaar was dan meteen officieel het eerste jaar van het grote Babylonische Rijk. Maar het was een rijk wat ontstond 490 jaar na de troon, na het begin van de monarchie in Israël. Reken u dat maar eens na. In 1096 voor onze jaartelling begon de monarchie, dat wil zeggen met Saul, door God gekozen koning. En precies 490 jaar daarna werd de monarchie als het ware opgegeven, of althans onderworpen, en begonnen officieel de tijden der heidenen. En 490 jaar, dat zijn dus 70 weken, om het maar eens wat moeilijk te maken meteen vanmorgen, hè? Er zijn dus 70 maal 7 jaar dus, hè? U ziet, die datum stond ons ongeveer wel vast. Ja, nou, er valt nog wel meer over te zeggen, maar dat heb ik in het verleden alles gedaan. Dus ik laat het maar weer even liggen. Maar het gaat erom dat op die vastgestelde datum Nebukadnezar ineens zich bevond aan het hoofd van een splinternieuw Babylonisch Rijk. Later wordt van hem gezegd, gij zijt dat gouden hoofd, o Nebukadnezar. Want bij die gelegenheden werd ook inderdaad Daniel weggevoerd. En het is de achtergrond van de profetie en de geschiedenissen van Daniel enzovoorts. Maar wat we dus vinden, is dat Nebukadnezar verovert Jeruzalem en maakt het schatplichtig, onderwerpt het dus op de gebruikelijke manier. Jeruzalem neemt dat niet, komt weer in opstand en dat is tegen de wil van de Heer, net zo goed. Punt 1 is het zo, Israël diende de Heer niet, daarom werd het land overgegeven aan een heidense koning. En aangezien Israël zelf uit het land der Chaldeeën en uit Ur, oftewel eigenlijk uit Babel dus, afkomstig was, omdat Abraham daaruit geroepen was, en omdat daar dus de oorsprong ligt uiteindelijk van de hele roeping van Israël, wordt het koninkrijk dus ook inderdaad teruggegeven aan waar het vandaan kwam, namelijk aan Babel. En ik kan nog wel een fase verder teruggaan, want eigenlijk is het zo dat de koninkrijken der aarde hun oorsprong vinden in de praktijk bij de zogenaamde spraakverwarring in Babel, want bij die gelegenheid werd de mensheid verdeeld in volkeren en werd ook in de praktijk de mens gesteld om te heersen over de mens. Begin van die koninkrijken der aarde, het begin dus van de bedeling van het menselijk bestuur, want zo heet dat dan, min of meer plechtig. Die bedeling die begint dan in de praktijk bij die spraakverwarring van Babel, officieel al 130 jaar eerder na de zondvloed namelijk. Maar waar het om gaat is dat de koninkrijken der aarde hun oorzaak vinden hebben in Babel. Van daaruit ontstonden de koninkrijken der aarde, de volkeren dus eigenlijk. En toen Israël de troon niet langer waardig was en toen Israël eigenlijk niet langer Gods volk kon zijn, gaf God het koninkrijk der aarde over de volkeren dus terug aan Babel. Zodat Nebukadnezar en Babel om twee redenen aangeduid wordt als het gouden hoofd in Daniel 2. Gij, o koning, zijt dat gouden hoofd. Het is het begin dan ook van de tijden der heidenen. Het was dus de Heer die dat deed. Het was de Heer die Jeruzalem gaf in de handen van Nebukadnezar. En het was de Heer dus die Israël terugbracht in slavernij, in dienstbaarheid onder de koning van Babel. Dat is een ander verhaal. Je kunt dus zeggen, de oorsprong van Israël als volk, maar puur als volk, ligt bij Egypte, want daaruit werd het verlost. Het werd verlost uit de slavernij en gebracht in het beloofde land, in vrijheid, om daar de Heer te dienen, want daar was die vrijheid voor bestemd. Nee, dat lees je ook in het Nieuwe Testament, in de brieven van Paulus, maar daar gaat het nou niet om, hè. Nog even niet tenminste. Maar het werd dus verlost uit Egypte, uit de dienstbaarheid. Maar als Israël de Heer niet wenst te dienen en de vrijheid alleen gebruikt als oorzaak voor het vlees en niet de vrijheid gebruikt om de Heer te dienen, geeft de Heer het volk weer terug in dienstbaarheid. In slavernij dus. En in dit geval de slavernij van Babel. En als dus na enige jaren datzelfde Jeruzalem en Juda in opstand komt tegen de koning van Babel, tegen Nebukadnezar, dan komt Nebukadnezar gewoon opnieuw, verovert dus weer de stad, dat heb ik u net verteld, in 598, en voert zelfs het volk uit het land weg. Dat komt ook overeen met wat de Heer gezegd had, want de Heer had gezegd dat als het volk hem zou dienen, dan zou hij hen het land geven, en als het volk hem niet zou dienen, zouden ze ook geen aanspraak kunnen maken op het land, want het was zijn land, zijn huis, zijn woning, of hoe het maar heten mag, en de Heer tolereert dat volk niet in zijn huis wanneer het hem niet dient. Dat is volkomen logisch en niks tegenin te brengen. En zo begon dus de ballingschap. Maar een gedeelte van het volk werd niet weggevoerd. Een gedeelte bleef dus achter in Jeruzalem. Maar het grootste gedeelte van het volk was in de ballingschap. En toen kreeg men problemen. Toen kreeg men religieuze problemen. Want toen waren er ineens mensen in Jeruzalem die meenden dat ze nou toch maar, dat het hoog tijd werd nu om toch maar eens Jehovah te gaan dienen. Om toch maar eens de Heere, de God van Israël, eer te bewijzen. Dat was dus rijkelijk laat. Dat zou men veel eerder en dus eigenlijk altijd al hebben moeten doen, maar dat deed men niet. De geschiedenis van de monarchie in Israël, de geschiedenis dus van de koningen, is er een van en hij deed wat kwaad was in de ogen des Heren. Wat het tienstammenrijk betreft is het nooit anders geweest. Het is altijd geweest, men deed wat kwaad was in de ogen des Heren. En in Juda, het tweestammenrijk waar we het nu over hebben, was het meestal dat men deed wat kwaad was in de ogen des Heren. En als er ooit al een keer staat, hij deed naar wat zijn vader David gedaan had, hij diende de Heren, dat staat er altijd nog wel bij, maar dat en dat en dat deed hij ook en de afgoden deed hij niet weg en er blijkt dus altijd toch een soort halfslachtige dienst aan Jehovah dan te zijn. Het was er of helemaal niet, meestal helemaal niet en soms een beetje. Want dat was de situatie. En toen tweemaal Jeruzalem veroverd was, inmiddels, en een grootste deel van het volk in ballingschap werd weggevoerd, toen meende het deel wat nog in Jeruzalem was, die meende dat ze nu alsnog toch Jehovah maar moesten gaan dienen. En toen bleken er ineens profeten, sommigen werden hier ook met name genoemd trouwens, in Jeremia 29. Toen werden er ineens profeten gevonden in Israël, die wel even zouden zeggen wat de Heer gesproken had. Al zo zegt de Heer. Waarna de Heer door Jeremia zegt, ik heb helemaal niks gezegd. Men zei al zo zegt de Heer, maar de Heer zei, bestaat niet, ik heb mijn mond gehouden. Ik heb geen profeten gezonden, ik heb helemaal niet gesproken. Want het laatste woord was al gesproken door de Heer. En wat we door Jeremia geprofeteerd vinden, dat is ook niet iets nieuws, maar integendeel eigenlijk gewoon de bevestiging van wat al eerder was aangekondigd. Want de verovering van Jeruzalem en daarna ook de wegvoering in ballingschap van veruit het grootste deel van het volk, dat was van tevoren aangekondigd. Het tijdstip ervan was ook aangekondigd. En bovendien was er nog wat aangekondigd. Namelijk de uiteindelijke verwoesting van Jeruzalem was ook aangekondigd. En we vinden dus een situatie in de dagen van Jeremia die volkomen gelijk is eigenlijk aan de situatie in onze dagen. Dat is ook het belang van deze dingen. De dagen namelijk waarin het grootste deel van het Joodse volk verstrooid is onder de volkeren, maar in ieder geval niet is in het land. En waarbij een klein gedeelte van het volk zich bevindt in een officiële Joodse staat met Jeruzalem als hoofdstad. Dat is vandaag ook zo. En vandaag lopen er ook profeten rond, net als in de dagen van Jeremia. En wat zeggen die profeten dan ineens? Nou gaat men ineens de Heer dienen dus. Hè? Nou wordt ineens de naam van Jehovah gebruikt. Hè? En wat zeggen die profeten? Die zeggen, komt allemaal wel goed. De Heer heeft gesproken. En de Heer is zo vaak gesproken trouwens, ook in het verleden, want er staat dat hij Jeruzalem zal bewaren en dat men zou moeten bidden ook voor de vrede van Jeruzalem. Wel moeten zij varen die u beminnen enzovoorts. Dat Jeruzalem, dat komt allemaal wel goed, want de Heer zelf zal zorgen dat iedereen weer terugkomt in Jeruzalem. Er waren allemaal profetieën over. En die werden toen gebruikt, maar toen werden ze misbruikt, omdat die profetieën er wel waren, ooit in het verleden al uitgesproken. Maar die profetieën sloegen niet op de tijd waarin zij, deze mensen, leefden. Maar ze hebben van doen met de komst van de Messias. Dat wil zeggen, ze hebben van doen met wat wij dan noemen de wederkomst van Christus. Want zo zit het dan feitelijk. En dat betekent dat weliswaar bestaande Bijbelse profetieën gebruikt werden. Maar ze werden op een verkeerde tijd van toepassing gebracht. En bovendien werd er van alles bij bedacht. Want men zei ook al zo zegt de Heer, zonder vervolgens te citeren uit de bestaande profetieën, maar men profeteerde, zo staat het er ook, men profeteerde uit het hart. Dat wil zeggen, dat was een soort van wishful thinking, ik struikel altijd over die term heen. Dat lukt me niet meer. Maar in ieder geval, de wens was de vader van de gedachte, want je kan het in het Nederlands ook zeggen. Maar dat klinkt niet zo prettig natuurlijk, maar goed. Dat was het. Men hoopte dat het zo zou gaan. Men hoopte dat Jeruzalem hersteld zou worden en dat binnen afzienbare tijd die ballingen uit Babel terug zouden komen naar het land. Dat was gewoon een vorm van zionisme natuurlijk. Ja, dat heet er niet zo, maar het is precies hetzelfde. Men gebruikt zionistische, maar nou in bijbelse zin van het woord, zionistische profetieën. Profetieën over de dochter van Sion en dat van Sion de wet zal uitgaan, dat soort dingen. Dat soort profetieën gebruikte men en men zei, de Heer zal het allemaal wel goed brengen. En zo zegt men vandaag ook, laten alle Joden maar naar het land gaan en dan zal de Heer het wel regelen. De Heer zal hem daar brengen enzovoorts. En wat zei de Heer? Dat heb ik helemaal niet gezegd. Want wat had de Heer gezegd? Nou, dat wordt hier nog eens bevestigd door Jeremia. Wat had de Heer gezegd? De Heer had gezegd, tot de ballingen wordt het nu gezegd, in vers 5 van Jeremia 29, bouwt huizen en woont daarin. Bouwt huizen en woont daarin wordt gezegd tot hen die weggevoerd waren uit Jeruzalem naar Babel. Er werd niet gezegd, wacht maar even, want de Heer komt spoedig en dan zal u je terugverzamelen. Of kom maar vast terug, want de Heer komt spoedig. Of kom maar, want de Heer heeft gezegd dat u in het land gezegend zult worden. Want er staat wel ergens zoiets hoor. Maar dat wordt niet gezegd. Nee, de Heer zegt tot de ballingen via de brief aan Jeremia. Hij zegt, bouwt huizen en woont. Dat woord daarin mag je rustig vergeten. Er staat schuin gedrukt. Er staat gewoon bouwt huizen en woont. En wonen heeft altijd de betekenis van blijven. In het Afrikaans is het hetzelfde woord, hè? Vind ik altijd makkelijk. Hè? Waar blijf jij betekent waar woon jij. Hè? Dus wonen is inderdaad ergens blijven. Er staat er ook, bouwt huizen en blijf. Blijf daar in die ballingschap, wordt tot de ballingen gezegd. Bouwt huizen en blijf. En plant hoven en eet de vrucht daarvan. Nou, dat duurt wel tijd. Heb je wel eens een hof geplant? Dat zegt het Nederlands zegswijs, zegt dan, het boompje groot... Is het plantetje dood? Ja, de bomen leven langer dan de mens. Dus waarom zou een mens een boom planten? Normaal gesproken zou je daar zelf toch de vrucht niet van eten. Daar hebben wij natuurlijk wel wat op gevonden. Nou, wij niet, maar onze broeders in Boskoop en Hazenswoude. Die zijn wat handiger geworden daarin. Maar goed, daar hebben we het nou maar even niet over. Daar brand ik mijn vingers niet aan. Maar het principe is dus dat hier gezegd wordt, plant hoven, eet de vrucht daarvan en dan, of om misverstand uit te sluiten, neemt vrouwen en gewint zonen en dochteren. Niet dat het daarom gaat, maar dat is wat een mens normaal gesproken doet. Neemt vrouwen en gewint zonen en dochteren, neemt vrouwen voor uw zonen en geeft uw dochteren aan mannen dat ze zonen en dochteren baren en wordt al daar vermenigvuldigd en wordt niet verminderd. Zodat er in ieder geval al over 3 generaties gesproken wordt in de ballingschap. Er wordt dus eigenlijk gezegd dat de eerste 3 generaties in ieder geval niet terugkeren uit ballingschap. En dat betekent in de praktijk dat je het wel uit je hoofd kunt zetten. En tot de ballingen wordt dus gewoon gezegd, vestig je daar maar. En er wordt alleen bij gezegd, zorg dat je niet vermindert. Want er zal natuurlijk sprake zijn van terugkeer, omdat de Heer gesproken heeft over een terugkeer. Die profetieën bestaan wel. Maar die zouden niet binnen deze afzienbare tijd vervuld worden. Integendeel, want er staat in vers 10, zo zegt de Heer zekerlijk als 70 jaren te Babel zullen vervuld zijn. Enzovoorts. Zodat er zelfs al een tijd bepaald was van tevoren, was namelijk bepaald hoe lang die situatie zou duren. En deze situatie zou inderdaad 70 jaar duren, zoals achteraf blijkt, namelijk van de eerste verovering van Jeruzalem in 606 tot 536 voor onze jaartelling, namelijk het eerste jaar van Darius de Meed. Want toen zou men toestemming krijgen om terug te keren naar Jeruzalem onder Zerubabel enzovoorts. Inderdaad, precies 70 jaren. Ik heb het eens uitgerekend, ik kom op 3 dagen nauwkeurig kom ik uit. Meen ik. Ik meen 3 dagen. Dat kan ook een week geweest, maar ik dacht dat het 3 dagen was. Dat het precies 70 jaar geduurd heeft voordat men toestemming kreeg om terug te keren. Het zal dus wel precies uitkomen, maar mijn rekensom zal wel niet helemaal kloppen. Zo zit het ongetwijfeld. Maar goed, het doet er niet toe. Het gaat erom dat de Heer van tevoren had aangekondigd welke tijd men zou terugkeren. Toen het dus eenmaal het eerste jaar was van Darius de Medier, toen zouden er mensen in die ballingschap geweest moeten zijn die wisten van nu gaat het gebeuren. En een van die mensen die wisten dat er zoiets zou gebeuren was bijvoorbeeld ook Daniel, natuurlijk Daniel, want die had ook Jeremia gelezen. Staat in Daniel 9 en had daar ook gelezen over 70 jaar. Hij wist er dus van. Begrijp u? Die dingen stonden vast. En dan heeft het profeteren over, je zult terugkeren, er komt zo voor elkaar, dat heeft daar geen enkele zin. De Heer had duidelijk genoeg gesproken hoe het was. Bovendien, voor de goede orde zeg ik het dan nog maar even bij, dat ik zojuist al verteld heb dat die onderwerping aan Babel inging nadat men 490 jaren geleefd had onder de koningen van Israël. Dat wil zeggen, was 490 jaar monarchie geweest. Dat wil zeggen 70 maal 7 jaar. En toen zei de Heer, jullie hebben in al die jaren nooit één keer een Sabbatjaar gehouden. Dat moest wel, maar dat hebben ze niet gedaan. Elk zevende jaar moest het land namelijk ook rusten, braak liggen. De Heer zei, jullie hebben dus 490 jaar lang geen Sabbatjaren gehouden. Dan heb je dus 70 jaren gemist, 70 Sabbatjaren. Dus gaan jullie nou maar eens 70 jaar het land uit. Dat is ongeveer, ik zeg het enigszins vereenvoudigd hoor, maar dat is ongeveer waar het op neerkwam. Het wordt ook gezegd dat men de Sabbatjaren niet gevierd had en dat daarom deze 70 jaren hier gerekend worden. Zodat die tijd gewoon van tevoren vast had, dan kon je uitrekenen. Het was ook het schuld van het volk zelf. Er waren 490 jaar aan vooraf gegaan, dus nu deze 70 jaren die hier genoemd worden. En binnen 70 jaren zou men in ieder geval niet terugkeren. Na 70 jaar keerde ook niet iedereen terug, maar daar gaat het ook niet om. Het gaat om het principe dat die tijd bepaald was. De Heer had hen het land uitgestuurd en de datum waarop men voor het eerst weer terug zou kunnen keren, was door de Heer ook al bepaald. Alleen, toen deze ballingschap inging, bestond Jeruzalem nog en bestond er nog steeds een soort van Joodse staat. Die niet zoveel te vertellen had, omdat die afhankelijk was van de omliggende volkeren, met name van Babel. En precies zo is het in onze dagen eigenlijk ook, want wij praten wel over een onafhankelijke Joodse staat in Palestina, maar dat is natuurlijk wel overdreven. Die is helemaal niet onafhankelijk, integendeel. Het is maar wat wij onder het woord verstaan, maar onafhankelijk is het niet. Het bestaat op zichzelf, maar is in ieder geval in hoge mate afhankelijk van de buurlanden. En zo was het met die Joodse staat in de tijd ook. En het was in die Joodse staat, in dat Jeruzalem, waarin Jeremia optrad. En vanuit Jeruzalem schrijft hij een brief naar hen die in de ballingschap zijn. Je moet zich voorstellen dat er vandaag iemand in Jeruzalem zou rondlopen en wonen. En werken, die een officieel bericht doet uitgaan via de pers, zal ik maar zeggen. Hè? Hoe heet het ook alweer? Nou ja, gooit het op het ANP, bedoel ik maar. Hè? En dan komt het wel binnen. En dan de hele wereld in dus een persbericht uitgestuurd, waarin de Joden worden opgeroepen om toch vooral niet terug te keren naar Palestina, naar Jeruzalem. Want dat is wat Jeremia deed. Hij werd niet voor niks beschouwd als een verrader. Stel je voor dat het vandaag zo gebeurt. Nou, als iemand dat zou doen vandaag, zou hij precies handelen in de zin van de profetie en in overeenstemming met de wil van God. Zo ligt dat nou eenmaal. Want de Heer heeft een tijd bepaald. Het was toen zo en het is nu ook zo. Dat is precies hetzelfde verhaal. Die datum staat namelijk ook vast. Dat gaat er niet om of wij hem weten, want dat bedoel ik nou ook helemaal niet te zeggen. Ik bedoel alleen te zeggen dat die datum bij God in elk geval vaststaat. Het was een tijd gemeten. Een tijd waarin het volk in ballingschap zou zijn en waarin Jeruzalem niet herbouwd zou worden, maar waarin Jeruzalem verwoest zou worden. Want dat is wat via Jeremia wordt aangekondigd. Dat er weliswaar zo'n Joodse staat is, maar dat er van geen herstel sprake zou zijn, maar integendeel, er zou van verwoesting sprake zijn. Want die inwoners die er dan nog zijn in Jeruzalem, waarbij Jeremia dan gerekend moet worden, die worden mede door Jeremia opgeroepen om toch vooral de Heer te dienen nu. En te luisteren naar zijn woord. Dat deden ze niet, ze stelden er namelijk ander woord voor in de plaats. Ze vonden hun eigen profetieën en ze waren kittelachtig van gehoor geworden en vergaderden zichzelf leraren. En zo, ja, dat staat in Timotheus, maar, hè? Maar dat deden ze toch. Maar de Heer zei, nee hoor, er komt niks van terecht, want op de bestemde datum zal Jeruzalem verwoest worden. De datum was namelijk ook al bepaald, 587, je kon het uitrekenen, ook vanuit de dagen van Jeremia. Is uit te rekenen. Heb je het verhaal nooit gelezen dat de profeet zoveel dagen op zijn ene zij moet liggen en zoveel dagen op zijn andere zij? Enzovoorts. En voor elk jaar van de geschiedenis van Israël één dag. Kun je precies uitrekenen, dat komt netjes uit. Dat betekent dat in 587 voor onze jaartelling inderdaad Jeruzalem zou verwoest worden. En dat is ook inderdaad precies zo gebeurd. Men wist dat dat zou komen. daarmee uit. En zo is het vandaag ook. Men weet dat dat zal komen. Als je de boeken leest uit de Maranatenbeweging, zal ik maar zeggen, ook die van Johannes de Heer enzovoort, dan lees je die dingen echt daarin. Ja. Of ik weet niet of men dat leuk vindt of niet, maar dat is ook helemaal niet aan de orde of men het leuk vindt of niet. Het gaat erom dat het zo is en dat het zo werd aangekondigd. Want die ballingschap die hier genoemd wordt, maar elke andere ballingschap, gaat pas voorbij op de bestemde tijd. Niet eerder, nooit eerder. En de Israëlieten hier in de dagen van Jeremia, en met name degenen die in ballingschap waren, moesten leren dat er geen sprake was van enige terugkeer voordat de bestemde datum bereikt zou zijn. Ik moet er nog wat anders bij zeggen. In het algemeen gesproken zou de terugkeer uit ballingschap slechts gebeuren op grond van geloof. Zou gebeuren om de Heer te dienen. In elk geval, dat is altijd zo. Altijd tot heerlijkheid van God. Het wordt ook in deze brief trouwens aangehaald. De terugkeer uit ballingschap gebeurde altijd op grond van geloof en om de Heer te dienen. Maar meteen erbij moet ik zeggen, maar niet voor de bestemde datum. Dat wil zeggen, men kan wel voor de bestemde datum tot geloof komen en de Heer dienen. Maar de terugkeer uit de ballingschap, en dus het einde van de ballingschap, laat op zich wachten. Want daarvoor is een datum bepaald. En als de datum bereikt is en men is niet tot geloof gekomen, zal men uit die ballingschap dus ook niet terugkeren. Ik hoop dat u dat volgt. Er zijn namelijk twee voorwaarden voor het herstel van Israël. Laat ik dat dan maar als voorbeeld nemen, dat is het makkelijkste. Er zijn twee voorwaarden voor het herstel van Israël. De ene is de datum moet bereikt zijn, de tweede is men moet tot geloof komen. En de datum, wel dat is een kwestie van tijd, daar moet je op wachten, dat is niet anders. Maar tot geloof komen kan natuurlijk altijd. Dat kan nu ook. Dat is niet van de datum afhankelijk. Maar als men voor de datum niet tot geloof gekomen is, zal men die datum niet eens meemaken. Zo ligt het ongeveer. Dat is de gedachte. Want, denk maar aan het gesprek tussen de Heer en Nicodemus. De Heer Nicodemus vraagt aan de Heer eigenlijk of hij misschien de Messias is en dat hij misschien dan dat koninkrijk, dat Messiaanse Rijk zal brengen. Maar de Heer antwoordt glashard en zegt, Nicodemus, je moet wederom geboren worden om het koninkrijk binnen te gaan. Want of die Heer nou al of niet het koninkrijk brengt, dat is pas punt 2. Punt 1 is, men moet geloven, anders gaat men er sowieso niet in en is de datum ook niet belangrijk. En om dan weer een sprong te maken, dan moeten we bij ons natuurlijk aan wennen. Dat is niet anders, dan blijf ik het ook doen. Om een sprong te maken, spring ik weer naar Daniel en de dagen van Jeremia. Spring ik namelijk naar Daniel en Daniel 9 met name. Waar staat dat Daniel gelezen had in dezezelfde profetieën van Jeremia. Dat 70 jaren bestemd zouden zijn in verband met die ballingschap. En wat Daniel dan doet, is niet zeggen, Heer, je hebt gezegd 70 en het is bijna om. Maar hij gaat op zijn knieën en doet belijdenis van de zonde van het hele volk. Waar hij persoonlijk overigens part nog deel aan had. Puur persoonlijk. Maar hij rekende zich tot het volk en namens het volk. Hij was per slotverrekening een van de leden van het koninklijk huis. Namens het volk doet hij belijdenis van de zonde van het volk. En dat neemt het grootste deel van dat hoofdstuk in beslag. En pas het allerlaatste stukje van dat hoofdstuk spreekt dan alsnog over de tijd waarop al deze dingen uiteindelijk vervuld zouden worden. Dat is de profetie over de 70 weken die ook nu nog steeds niet om zijn. Begrijp je wel, maar het grootste deel van het hoofdstuk wordt in beslag genomen door de belijdenis van de schuld van het volk van Daniel. Men komt tot aanvaarding van de Heer. Dat is wat er eerst gebeuren moet. En wel voor de bestemde tijd. Hebben we daar nog een voorbeeld van? Ja, zeker wel. Want aan het einde van de 69 weken van Daniel gebeurt precies hetzelfde. Want toen op de laatste dag van de 69 weken van Daniel de Heer over de Olijfberg reed op den ezel onderweg naar Jeruzalem. En toen hij aan de afgang des Olijfbergs kwam en de stad zag, weende hij over de stad en zeide, och, of gij ook bekendet, ook nog op deze uw dag, dus Lucas 19, ook nog op deze uw dag, hetgeen tot uw vrede dient. Maar nu is het verborgen voor uw ogen. Want er zullen tijden overkomen dat de vijanden een belegering rond Jeruzalem zullen leggen. Zullen die van alle zijden benauwen enzovoorts. En de stad zal verwoest worden. Er zal u niet ene steen op de andere gelaten worden. Precies hetzelfde verhaal. Waarom staat er ook bij? omdat gij de tijd uw bezoeking niet gekend hebt. Niet alleen maar omdat gij uw bezoeking niet gekend hebt, dat was ook zo natuurlijk. Maar ook omdat gij de tijd uw bezoeking niet gekend hebt. Er zijn toen natuurlijk ook mensen geweest die gezegd hebben, maar de datum kun je niet weten. Dat mag niet. Hè? Er zijn zelfs mensen die zich wel eens bezighouden met de Bijbelse tijdrekening. Schande, hè? Maar de Heer zegt, het is schande dat je het niet doet. Je hebt de tijd van je bezoeking niet gekend. Het was deze uw dag. In Jeruzalem was het zich niet bewust. En de Heer kwam op de ezel naar Jeruzalem. En er werd geroepen, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. De psalmen werden aangehaald. Letterlijk geciteerd. Allemaal uit het Oude Testament. Want Jeruzalem moest wel in feesttooi zijn. De fanfare moest wel uitgetrokken zijn. Inmiddels al de stad versierd. Vlaggetjesdag en dat soort dingen meer. Want het was de laatste dag van de 69 weken van Daniel. Bovendien de 10e Nisan. Het paaslam moest in huis genomen worden enzovoorts. De tempel zou bovendien gereinigd moeten worden. Want die datum was het eigenlijk ook. Nou, en daar kwam de Heer, het was niks. Integendeel. Want zo was de situatie. Terwijl gij deze dag, de tijd uw bezoeking, niet gekend hebt. Je hebt dus precies hetzelfde verhaal. En de Heer zegt, nou, je weet wat er nou gaat gebeuren. Er zal niet één steen op de andere steen gelaten worden. Maar niet alleen de stenen zouden verstrooid worden. Maar u weet dat stenen ook een beeld zijn van het zaad van Abraham. Nou, dat zou ook verstrooid worden. Het natuurlijke zaad althans. Want niet alleen zouden de stenen van Jeruzalem, van de tempel, niet op elkaar gelaten, maar verstrooid worden. Maar hetzelfde zou gebeuren met het volk als zodanig. Het zou net zo verstrooid worden als die stenen. Het gaat om het principe dat deze mensen niet gezegd wordt van denk erom, je bent nou het land uit en je komt nooit meer terug. Want dat is het niet. Dan zou het ook geen ballingschap zijn, dan zou het gewoon emigratie geweest zijn. Of zoiets, hè? Ja, dan is een volk gewoon verkast. Dat mag dan vreemd klinken, maar sinds ik de MUCO gedaan heb, weet ik niet anders. Dan ben ik meteen de draad er kwijtgeraakt. Dat alle volkeren, die zijn ooit een keer verhuisd. Waar naartoe is een beetje bekend, maar waar ze vandaan komen schijnt helemaal niet bekend te zijn, eigenlijk. En dat is het dan. Maar dat gebeurt, dat heet niet ballingschap. Dat heet in principe dat ze verstrooid zijn of verhuisd zijn. Wij weten iets beter, omdat we uit de Bijbel weten dat ze toch zullen terugkeren. Maar daar gaat het even niet om. Het gaat om een principe dat een volk natuurlijk kan verhuizen. Maar dat was dit niet. Er wordt wel gezegd dat het zou terugkeren, maar niet die generatie en de volgende ook niet. Er zouden generaties overheen gaan. En er staat bovendien uitdrukkelijk dat men zich zou moeten vermenigvuldigen en dat men niet verminderd zou moeten worden. De kans was natuurlijk groot dat het zou verminderen door wat zo mooi heet assimilatie. Door verbinding met de wereld, met de volkeren. Dat is toch duidelijk, dan verliest het volk zijn identiteit, zijn eigen persoonlijkheid. Maar dat was niet de bedoeling. Er staat dus, wees daar, woon daar en vermenigvuldig daar en word niet verminderd. En als je dan toch de vrede wil zoeken van een stad, als je dan toch politieke idealen wil hebben, als je toch zo nodig de vredesbewegingen zo moet hebben. Nou, zoek dan de vrede van de stad waarheen de Heer u gevankelijk heeft doen wegvoeren. En welke stad dat is, wordt in het midden gelaten. Maar in de eerste plaats hier natuurlijk Babel. Niet die van Jeruzalem, maar naar Babel. De vrede van Babel. Bid voor de vrede van Babel. Staat hier toch eigenlijk dan? Ja, daar zouden ze wonen namelijk. Want het zou nog een poos zo blijven. Dat is wat ze moesten leren. En daarmee is een bijzondere situatie geschapen. En dat is die van de ballingschap. Namelijk dat men weet dat men ergens anders vandaan komt. Dat men ook weet ergens anders weer naartoe te gaan. Maar dat men ook weet dat het tijdens het leven niet zal gebeuren. Het is een tamelijk dwaze situatie. Want ik weet niet hoe het nu is, maar vroeger was het zo, in ieder geval in Oldebroek, dat je, hè, dus gemeente Oldebroek hier dus, hè, dan werd je in Oldebroek geboren en in Oldebroek ging je ook weer dood. En je hele leven lang woonde je in Oldebroek. En misschien dat je nog eens even een uitstapje maakte naar Wezep af en toe, of desnoods naar Zwolle of Harderwijk, maar dan had je het wel ongeveer gehad. Maar ik bedoel, je komt op een bepaalde plek ter wereld. Meestal word je geboren op de een of andere boerderij. En vermoedelijk zul je op de boerderij, dezelfde boerderij, dan ook nog weer sterven. Zo ligt dat ongeveer. Hè? Zo, ja, nou goed, bij ons ligt het iets naar, wij rekenen heel Nederland en we denken dat het groot is. Maar het is iets groter dan Oldebroek, dat is waar. Maar het scheelt niet zo geweldig veel natuurlijk. Nou, hè? Nee, nou hoe dat ook zij. Een mens wordt hier op een plekje geboren en blijft ongeveer op die plek wel hangen. Hij is ook niet in staat om zich te ver van te begeven, in geen enkel opzicht eigenlijk. In het algemeen is het zo dat die plek sterft, dat is heel gewoon. Maar wat moet je nou met de gedachte te weten dat je hier wel geboren bent, maar dat je voorouders ergens anders vandaan komen en dat je nageslacht daar weer naartoe terug zal gaan? Dan zit je met een probleem, want dan heb je binding met iets wat je niet kent. Terwijl je toch weet dat het je oorsprong, je roots, heet het, je roots, met dubbel O, hè, je roots, nou, dat het je oorsprong is, je wortels, en dat je bestemming daar ook eigenlijk, ja, niet voor jou persoonlijk, maar wel, het is je afkomst, daarmee werd je gevormd, die cultuur heb je ook meegenomen, en je afstammelingen zullen er weer naartoe teruggaan. Wat moet je met zo'n leven? Je zult je dus altijd ontheemd voelen. Entheimd zal het wel in Duits zijn, ik weet het niet, maar dat bedenken we dan maar. Hè? Maar in ieder geval ontheemd, ver van huis op een of andere manier. En dat is een rare gedachte, omdat je in wezen toch niet anders bent dan al die andere mensen om je heen. Maar je oorsprong lag ergens anders, je bestemming ligt ergens anders. En dat is bepalend voor je heden. En daar ligt de kern van het hele principe van die ballingschap. Je weet ergens te leven waar je niet thuis hoort, maar toch zul je er altijd blijven. Zolang je leeft. Zolang je hier bent eigenlijk. De toekomst zal het anders worden, in het verleden was het anders. Maar zelf heb je er eigenlijk nu op dit moment weinig mee te maken. Je hebt weinig anders te doen dan wat hier staat. Huizen bouwen, staat er, hè. Nou, eigenlijk worden de meest essentiële dingen van het leven genoemd. Je wordt een plek gemaakt om te wonen. En een plek om je gezin te stichten. En dat is het dan. En dan maar wachten, maar uitzien op de toekomst. En dat is dan de essentie. Kijk, wachten op het verleden kan niet. Dus het is altijd wachten op de toekomst. En dan nog een wachten op een toekomst waarvan je weet dat die hier bij dit leven niet te bereiken is. En toch daar naar uitzien. Dat is ballingschap. Het is toch een beetje een trieste zaak, denk ik. Je wordt een beetje melancholisch van. Je krijgt er de blues van, hè. I've got nothing but the blues, heet het dan, hè. Ja. Ja, zo ligt het ongeveer. En wel, dat was natuurlijk de situatie van die ballingen. Maar het is de situatie van een verstrooid jodendom nu, eigenlijk. Of men dat nou weten wil of niet, maar het is zo. We blijven altijd vreemdelingen en bijwoners. Altijd ballingen bedoel ik dus, altijd verstrooid. Men kiest er zelf voor, overigens dikwijls. In de Bijbelse tijden was dat ook zo. Maar men is in ieder geval in de verstrooiing. Maar het is niet alleen de situatie van Israël of van het Jodendom. Maar het is eigenlijk de situatie, het hangt er vanaf hoe je er tegenaan kijkt, maar het is eigenlijk de situatie van elk mens. Ja, het is maar hoe breed we dat begrip ballingschap toepassen. En dat moeten we eigenlijk vandaag doen. Daarover spreken. Maar eigenlijk is het iets wat van toepassing is op elk mens. Ik voel me nooit zo capabel om dit soort dingen te zeggen, maar al die onvrede die in de mens in het algemeen is, altijd dat zoeken van de mens, is eigenlijk alleen te verklaren uit deze ballingschap. Hij is namelijk ergens anders vandaan gekomen. Hij heeft een andere afkomst. Natuurlijk, een mens wordt geboren uit zijn ouders. Ja, dat is dichtbij gerekend. Natuurlijk, dat is met ballingen ook zo. De ballingen van Israël, zal ik maar zeggen, worden geboren uit hun ouders. Maar de werkelijke afkomst ligt natuurlijk veel verder terug. En dat is ook met de mens het geval. En hij vraagt zich af, waar kom ik toch vandaan? Wat moet ik hier eigenlijk? Hoe ben ik hier eigenlijk terechtgekomen? Er moet iets anders geweest zijn waardoor deze situatie ontstaan is. Maar dat de huidige situatie nooit de blijvende kan zijn, dat het nooit de vervulling van het bestaan kan zijn, dat ook niet de zin kan geven aan het bestaan als zodanig, dat schijnt men toch te weten. En het enige antwoord daarop is ook eigenlijk slechts te geven uit de schriften, omdat het gaat om een verleden wat we zelf niet hebben meegemaakt, dus moet het ons verteld worden. En dat gebeurt ook. En dan blijkt dan dat we inderdaad een andere afkomst hebben. Want we mogen dan individueel geboren zijn uit onze ouders. Maar de mensheid als zodanig is wel degelijk een schepping Gods. Waarin Gods adem geblazen is en waar God ook een plan mee had. Dat die mens daarna op een ander spoor terechtgekomen is. De andere weg is ingeslagen. Een weg van ongehoorzaamheid. Een weg van niet de Heere dienen. En dat die mensheid daardoor, daarna dus in ballingschap is terechtgekomen. Ja, dat is de enige verklaring voor al deze dingen. Kijk, om het dan maar eens eenvoudig en maar tegelijkertijd concreet voor te stellen. Je kunt de hele mensheid beschouwen als in ballingschap. Want de hele mensheid werd verdreven uit de Hof van Eden. En die zouden toch naar terug moeten. En de termen van de hof en de synoniemen ervoor als paradijs enzovoorts worden in de Bijbel nog vele malen gebruikt. En worden ook gebruikt in verband met de toekomst. Dus toch zoiets van, men is uit paradijs afkomstig en men gaat er weer naartoe, is de bedoeling. Maar onderweg zijn we hier en zijn we dus in ballingschap. Dat geldt voor de hele mensheid. En niet alleen voor Israël bedoel ik maar. Eigenlijk is het zo, maar dat zal ik ook zo laten zien. Eigenlijk is het dus zo dat het Bijbelse begrip ballingschap van toepassing is op de gehele schepping als zodanig. En de ballingschap, beter de ballingschappen van Israël, van het Jodendom, zijn eigenlijk niet anders dan een illustratie daarvan. Een illustratie van de ballingschap van de wereld, van de mensheid als zodanig. En aan de andere kant, naar de andere kant toe geredeneerd, is het een voorbeeld voor de gelovigen van vandaag, die inderdaad ook, maar op een andere manier weer, in ballingschap zijn. Maar de overeenkomst is altijd die, dat men verdreven is uit de oorspronkelijke positie is kwijtgeraakt, en dat men ook weet dat die oorspronkelijke positie weer teruggevonden of terugverkregen zal worden, maar dat dat nu nog niet gebeurt. En dat het wacht op de toekomst. Ja, en natuurlijk, er zijn allerlei varianten op denkbaar, want je kunt natuurlijk ook zeggen, maar een mens kan toch dan vanuit die toekomst leven. Dat gebeurt ook, dat doen wij ook. Laat ik het maar meteen vertellen. Wij verwachten dat we teruggaan naar waar onze oorsprong ligt en onze oorsprong als gelovige, om het dan meteen maar goed te vertellen. Onze oorsprong als gelovige ligt niet in de Hof van Eden en ligt niet bij de mens, ligt ook niet in het Jodendom, maar onze oorsprong ligt in de hemel, want we zijn uit God geboren. Of anders, we zijn van boven geboren, want dat wordt echt tot Nicodemus gezegd. Niet wedergeboren, maar van boven. Men moet van boven geboren worden. En als je van boven geboren bent, dan ben je daaruit afkomstig en dus in ballingschap. En het is dan vanzelfsprekend dat men daarnaar ook terugkeert. En onze toekomst als gelovige ligt dan ook inderdaad, als gemeente moet ik eigenlijk zeggen, ligt dan ook inderdaad boven, ligt in de hemel. En daarom richten we onze blik op de hemel, waaruit wij de zaligmaker verwachten. Maar het vers citeer ik niet goed, want het vers wat ik citeer, daar staat, ons burgerschap of onze wandel is in de hemel waaruit wij de zaligmaker verwachten, waarmee dus gezegd wordt dat weliswaar onze eindbestemming weer ligt in de hemel, want dat noem ik dan een terugverzameling, onze toevergadering tot hem, dus eigenlijk een terugverzameling, maar als er staat ons burgerschap of onze wandel, want zo kun je het echt ook wel vertalen, is in de hemel, betekent dat dat we nu leven dus vanuit de toekomst. Dat we vooruitgrijpen op onze toekomstige situatie. Wij grijpen dat als het ware alvast beter. Zeggen dat daar is onze bestemming. Dus we gaan leven zoals het in de toekomst de bedoeling is. Dat is ook een Bijbelse gedachte overigens. Dat men vooruitgrijpt op de toekomst. Dat is het grote onderscheid tussen gelovigen in het algemeen. De gelovigen van alle tijden. En de natuurlijke mens. Omdat de natuurlijke mens altijd leeft vanuit het verleden. Daar liggen zijn roots, zeggen we dan weer, daar komt hij vandaan, daar wordt hij door gevormd enzovoort. Hij leeft vanuit dat verleden en naar de toekomst toe, dat klinkt heel vanzelfsprekend. Maar in de Bijbel is het zo dat daar de gelovigen niet leven vanuit het verleden, maar ze leven vanuit de toekomst. Omdat ze die kennen. Die toekomst is hen bekendgemaakt en dat is de bron waaruit men het leven, waaruit men de kracht put enzovoorts. Dat is het kenmerk van een gelovige. Die dus leeft in de hemel opdat hij in de toekomst naar de hemel zou gaan. Zo ligt het eigenlijk. Die leeft met een hemels burgerschap omdat daar zijn bestemming ligt. En zo kun je dus in de ballingschap leven en tegelijkertijd vooruitgrijpen op de terugverzameling. Maar die terugverzameling zelf is echt pas in de toekomst. Ander voorbeeld. Israël vertrok uit Egypte. En toen was het in ieder geval in ballingschap. Ongeacht waar je die oorsprong van Israël dan ziet, het maakt niet uit. Kunnen zeggen, het kwam uit Kanaan, het werd weggevoerd uit Egypte. Of uit Kanaan naar Egypte en nu gaat het uit Egypte weer onderweg naar Kanaan. Maar goed, als het uit Egypte onderweg gaat naar Kanaan, is het nog niet in Kanaan. Dus is het in ieder geval in ballingschap. Daar gaat het maar om. En het zou het ook lang blijven, want het zou 40 jaar duren. Of men dat van tevoren wist, weet ik niet helemaal zeker. Maar ik heb zo'n een beetje zo'n donkerbruin vermoeden van wel, hè? Ik denk dat men dat geweten kan hebben en moet hebben dat dat 40 jaar zou duren. Maar hoe dan ook. De eerste 2 jaar misschien niet, maar nadat die eerste 2 jaren voorbij waren, toen wist men dat in ieder geval wel. Want toen werd er gezegd dat er een hele generatie zou voorbij gaan voordat, enzovoorts. En dat is dus het verhaal. Die generatie die daar door de woestijn er zou niet Kanaan binnengaan. Die generatie niet. Maar het volk als zodanig wel. En de bedoeling was dat het volk vooruitgrijpend op het wonen, gevestigd, het blijven dus in Kanaan, al zou leven vanuit dat Kanaanitisch burgerschap. Zo is dat. U moet goed begrijpen dat het grootste gedeelte van de wet, wat immers gegeven werd na de uittocht uit Egypte, of het grootste, maar in ieder geval een zeer groot gedeelte van de wet, spreekt over: als je in het land zult gekomen zijn waarin de Heer uw God u brengen zal, dan zult gij zus en zus en zo. Er worden zelfs voorschriften ingegeven omtrent het koningschap enzovoort. Nou, dat zou nog honderden, vele honderden jaren duren, ook nadat men in Kanaan was, alvorens er een koning zou zijn. En er werd zelfs voorschriften gegeven omtrent de tempel. Een eredienst in een tempel zou honderden jaar duren voor het zover zou zijn. Er werden voorschriften gegeven in elk geval met betrekking tot de verdeling van het land en de bebouwing van het land, de voorschriften omtrent sabbatjaren en jubeljaren enzovoorts. En inderdaad, het zou in ieder geval minstens die 40 jaar duren voor het zover zou zijn, maar ik heb net al aangehaald dat kennelijk die sabbatjaren pas echt gehouden moesten worden, blijkbaar, bij de ingang van de monarchie en daarvoor ook nog niet eens. Dus hoe dan ook, het waren wetten die gegeven werden in het algemeen voor als het volk in het land zou gekomen zijn. Maar die wetten worden gegeven 40 jaar daarvoor, meteen na de uittocht uit Egypte namelijk. Zodat men al die tijd dat men in die ballingschap, namelijk in de woestijn was, die wetten van het land gekend heeft en de bedoeling was dat men daaruit zou leven. En als die wetten zeggen dat de Heer voor het volk zou zorgen als het volk de Heer zou dienen, dan is het een vanzelfsprekend en ook juridisch correcte aangelegenheid dat het volk nu al, nu het onderweg was naar het land, uit diezelfde principes zou leven. De Heer zou het naar het land brengen. Wel, die reis daarnaartoe hoort daar in principe bij in, uiteraard. En de Heer had gezegd, ik zal zorgen dat het land zijn vrucht opbrengt. Nou, de woestijn onderweg brengt slecht vrucht op. En bovendien, als je er doorheen wandelt, dan kun je het niet bebouwen. Dus gaf de Heer het brood uit de hemel, het manna namelijk, enzovoorts. En het water uit de rots, en al dat soort dingen meer. Maar het was een vooruitgrijpen op het beloofde land. Men was in ballingschap, men had geen rechten, men zou zelfs in de woestijn sterven. En toch werd het gezegend met zegeningen die eigenlijk pas in Kanaan thuis hoorden. En dus vooruitzien dus op de terugkeer uit ballingschap. Dat betekent dat men al die tijd van die ballingschap weliswaar een bepaald, in zekere zin geregeld leven zou leiden. Maar toch zou weten van ja, wat we hier hebben, dat gaat allemaal voorbij. We hebben het wel, we bouwen het wel, we genieten er misschien ook wel van. Maar het is allemaal tijdelijk. Zoals het goede lied ook zegt. Kom Kees, heel toepasselijk in dit geval. Kom Kees, het is maar tijdelijk. Lang leven Monuta, denk ik dan er altijd bij. Maar ja, dat is toch toepasselijk lied, of niet? Ja, dat wordt de hele dag nou uitgelegd hoe dat dan precies zit. Dan heb ik weer reclame gemaakt. Nou, ik hoop dat u begrijpt waar we het over hebben. Juist het kennen van de toekomst, juist het weten van dat men onderweg is naar de vervulling van de belofte, is bepalend voor het heden. Niet zozeer ons verleden, maar onze toekomst is bepaald. En dat is waar het om gaat. Dat is ook wat vele malen aangehaald wordt, en zeg maar even zo uit mijn hoofd, er staat: niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en achterom kijkt, is geschikt voor het koninkrijk Gods. Hij moet vooruitkijken. Moet het doel in het oog houden. Of zoals Paulus zegt, vergeten dat geen achter is en mij uitstrekken naar hetgeen voor is, jaag ik naar de, enzovoorts, hè? Jaag ik naar het wit, de prijs, de roeping God die van boven is. De toekomst is bepalend voor het heden. En zo zijn er natuurlijk nog veel meer van dat soort uitspraken. Er staat bijvoorbeeld, gedenk de vrouw van Lot. Dat durf ik nooit, want je mag niet aan andermans vrouwen denken, dat weet u toch, hè? Maar gedenk de vrouw van Lot, die dacht ook aan iets anders, die keek namelijk achterom. Die kon niet vergeten dat geen achter was. He? En zij werd een zoutpilaar. Dat was in ieder geval een slecht voorbeeld voor ons. En de bedoeling is dat we het voorbeeld niet volgen. Ja, ik moet me inhouden, anders ga ik het allemaal staan uitleggen wat het dan precies is. Maar dat doet er nou even niet toe. He?
Ga maar om het principe. Ze keken achterom. En wat dacht u van een Israël wat terugverlangde naar de vleespotten van Egypte? Maar daarbij vergat dat het in Egypte wel in slavernij was. Keek achterom. En wat blijkt, wat gebeurt er? Het komt ook weer terug in Egypte, want daar is het ook weer naartoe gegaan. Dat was Deuteronomium 28, waar dat staat. Dat ga ik dus allemaal niet uitleggen. Dat gaat maar omdat u wel even weet dat het wel Bijbelse beginselen zijn. Het kwam uit Egypte, het verlangde terug naar Egypte. Wel uiteindelijk keerde het ook terug naar Egypte. En terug in slavernij. Slavernij van Egypte. Bij een andere gelegenheid was het een gaan in slavernij van Babel. Maar het is allemaal het principe. Als men niet vooruit kijkt en als men niet leeft naar die toekomst toe, als men niet staat op de beloften, zoals het goede lied zegt, en dat staat echt in de bundel. Ik weet alleen niet welke, maar dat staat erin. Staand op de beloften van mijn Heer en God. Wij zongen dat ooit een keer in de studio, herinner ik mij, voor een plaatopname, waarbij de techneut zei, joh, doe eens een stap opzij. En wij begrepen helemaal niet wat hij bedoelde. Hoezo? Jij zei, jij staat op een belofte. Hij had het dus goed begrepen. Maar goed. Opname Liedjes Frans Peters. Maak ik nog even reclame voor. Maar dat was even terzijde. Maar inderdaad, als men niet leeft uit de beloften die God gedaan heeft, en dus uit de toekomst, want beloften zijn wel in het verleden gedaan, maar het zijn beloften met betrekking tot de toekomst, en als men niet leeft uit die dingen van de toekomst, dan zal men zonder meer, net als de natuurlijke mens, terugkeren naar het verleden. Ik weet niet of u dat verschijnsel kent. Het is eigenlijk te hopen van niet. Maar bij de natuurlijke mens is het zo dat hij jaren achtereen op onderweg is vanuit het verleden, door het heden is hij onderweg naar de toekomst. Totdat hij over een bepaalde leeftijd heen gaat. Hè? Ja, hoe dat precies heet, dat weet ik nog steeds niet. Maar, hè? Zoiets, ja. Daar is hij over een bepaalde leeftijd heen en dan blijkt dat hij natuurlijk geen toekomst meer heeft. Althans, naar de mens niet. Eigenlijk niet. En wat doet hij dus? Een keer terug. Ja, een keer terug. Gaat leven in het verleden, zijn gedachten gaan naar het leven uit, alles wat hij gehad heeft enzovoort, en steeds verder terug. Dat is de natuurlijke mens. En zo gaat het altijd. Je hebt dus geen keus. Het heden is ook eigenlijk niet te vatten. Wat is het heden? Dat is precies het snijpunt tussen het verleden en de toekomst. Je hebt eigenlijk alleen maar het verleden en de toekomst. Meer niet. Word ik nou te filosofisch? Nee, dat gaat wel, hè. Wat, hè? Want wat is het heden? Op het moment dat ik het woord heden uitspreek, is het al voorbij ook. Dat is alleen maar de grens tussen verleden en toekomst. Dus je kunt kiezen. Welke kant kijk je op? Naar het heden kun je niet kijken. Het heden is meteen voorbij. Waar kijk je dan dus heen? Naar het verleden of naar de toekomst? Nou, de natuurlijke mens kent eigenlijk geen toekomst. Als het er helemaal over gaat, heel fundamenteel, heeft hij niks te verwachten. Toch? Hij heeft geen enkele zekerheid, hij heeft niks te verwachten. Het enige wat hij zeker weet is dat hij doodgaat. En wat hij dan nog onzeker weet, is dat hij niet weet wanneer. Hè? Dat is zo, ik weet niet wie dat ooit gezegd heeft, maar nou zeg ik het maar eens een keer. Maar dat is ongeveer, ik weet dat het klinkt heel cynisch, maar zo ligt het toch wel. Hij kent geen toekomst, hij heeft eigenlijk geen toekomst. Hij heeft geen andere keuze dan te leven in het verleden. En dat is het grote verschil met de gelovige die een toekomst heeft en die zelfs het heden, voor zover het dan bestaat, gebruikt om zich op die toekomst te oriënteren. Mijn vader zou gezegd hebben, als je een keer een reis besproken hebt, een vakantiereis besproken hebt, dan doe je alle mogelijke moeite om van tevoren erachter te komen waar je eigenlijk naartoe gaat en wat je vooral niet mag missen en waar je vooral op moet letten, opdat je ook je juiste kleding en bagage meeneemt, hè? Hangt er vanaf of je 10 of 12 koffers mee moet nemen of zo. In zijn geval was dat zo. Goed. Nee, de auto was nooit groot genoeg. Kon er nooit. Maar goed, maar je moet toch ongeveer weten wat je te verwachten hebt. Dan moet je op voorbereiden. Als dat niet gebeurt, dan kan het je overkomen dat je ergens geweest bent. En dan ben je daarna thuis. Dan heb je folders verzameld onderweg. En dan kun je thuis alsnog zien wat je gemist hebt. Dat is de Amerikaanse methode, dat weet u waarschijnlijk, hè? Camera op je buik. En overal komt allemaal plaatjes schieten. Dan kunnen ze thuis later bekijken wat ze niet gezien hebben. Want daar komt het op neer natuurlijk, hè? Nou, dat ook maar weer even terzijde. Maar het principe blijft dus, als je onderweg bent naar een bepaalde bestemming, en als je er bewust ook voor gekozen hebt, dan blijft er weinig anders over dan je te verdiepen in die bestemming. En dat is wat van de balling, maar daarmee van de gelovigen dus ook en van de mensen in het algemeen verwacht moet worden. Als hij zijn toekomst kent, en wij kennen hem omdat het woord van God het ons geopenbaard heeft, dan zou hij zich op die toekomst moeten oriënteren. En dus is het leven van zo'n balling in bijbelse zin van het woord bepaald door de beloften die gedaan zijn. Hij weet, ik ben hier wel, ik kan hier van alles doen, er wordt ook van me verwacht, maar mijn uiteindelijke bestemming ligt ergens anders. Zodat men zijn hart niet zou stellen op deze de dingen van het heden en de dingen van de ballingschap zelf. Men leeft er wel in, men geniet er ook van, dat mag ook gerust, dat is helemaal geen probleem. Maar het gaat erom dat men zijn hart zou stellen op de dingen die in de toekomst gegeven zullen worden door de Heer. Nou, daar is de Bijbel vol van dit soort dingen. Nou, ik geloof dat ik nou maar eens eerst eens op het begrip ballingschap moet ingaan. Anders hebben we de hele dag over ballingschap gesproken, zonder even gezegd te hebben, galoet. Ik moet nog even galoet of galoet gezegd hebben, want dat is de gevleugelde term. Als je een beetje interessant wil doen, dan moet je dat woord dus vooral gebruiken. En galoet, Ja, hoe we dat schrijven, ik weet het ook nooit hoe ik het nou weer schrijven zal. Ik geloof dat men het zo schrijft. In ongeveer Nederlands. Galoet, dat is namelijk het woord voor ballingschap. En ik ga meteen maar gauw verder, want we hebben geen Hebreeuwse les vandaag, hoor. Galut namelijk komt van gala, dat is het werkwoord. Sommigen houden deze woorden niet eens uit elkaar, heb ik gezien in de diverse concordanties. Broeders en zusters, voor degenen die zo'n ding hebben, bent u vast gewaarschuwd. Ja, want het woord galut wordt soms als zelfstandig naamwoord beschouwd. Als een zelfstandig naamwoord bedoelde ik eigenlijk. En soms wordt het ook beschouwd als een verbuiging van het werkwoord. En dan krijgt het dus een ander strong reference nummer mee. Dus als je ooit nog eens gaat tellen hoe vaak een woord voorkomt. Dat heb ik dus gedaan. En dat kan je dan wel vergeten. Dat komt niet uit. Dat hangt er wel vanaf hoe je rekent. Ik heb het wel anders gedaan. Ik heb wel de verwante woorden. Al die woorden die met elkaar van dezelfde wortel afkomen. Heb ik wel geteld. Dat is zo'n 273 keer dat woord voorkomt. Dan heb je daar ook wat aan. Hè? Dat is voor degene die notities maken dan. Hè? Leuk. Goed, maar wat u moet onthouden is dit werkwoord. Gala, waar dus het woord ballingschap van afgeleid is. En dat gala is eigenlijk terug te leiden naar een nog korter woord, namelijk gal. Van gil, weet u wel. Juist, van Gilgal en van Golgolet, oftewel Golgotha en van Galilea en van Gilead. Noem nog eens wat. Ik heb hier niks meer staan. Nou, dat, hè? Galliërs. Galliërs. Natuurlijk, uit de klassieke literatuur. Galliërs, ja, heel goed zeg. Leuk. En Galaten dus. Nou we het er toch over hebben. Dat waren rare jongens, hoor. Maar goed. Ja, Galliërs, dat waren rare jongens. Die begonnen met het geest en eindigden met het vlees. Maar, hè? Nou ja. Dat zal in het hiernamaals wel geopenbaard worden verder, neem ik aan. Waar het om gaat is om deze woorden. Om dan met dat gal te beginnen, dat is het kortste woord met twee lettertjes. Dat gal, dat wordt in de Bijbel altijd, in onze Bijbel altijd vertaald met hoop. Dat wil zeggen, niet esperanza of zoiets, dat is een ander lied, esperanza. Niet hoop in de zin van toekomstverwachting, maar hoop in de zin van een berg en een hoop stenen. U kent het verhaal misschien. Laban en Jacob komen tot elkaar. En dus brengen ze ook wat stenen tot elkaar. Zo ligt het ongeveer. En ze richten een hoop stenen op. En toen zei iemand van hen, want die meende enige plechtige woorden tot de gemeente te moeten richten. Die zei, deze hoop zij heden een getuige tussen u en tussen mij. En een hoop is dus gal, of gil in dat geval trouwens. En de getuige is Ad. Dus werd de naam vervolgens van deze plaats Gilead. Nou, die hoop is dat. Een hoop, een verzameling stenen. En dat is het zoals je in de Bijbel tegenkomt. Maar om het dan wat nader toe te lichten. Dat begrip gal, zal ik dan maar zeggen. geschreven dus met een 3 en een 30, een gimel en een lamet, dat begrip gal, wat dus totaal 33 oplevert, dat staat voor alles wat gestalte krijgt, alles wat vorm krijgt. Men vertaalt het met een hoop, zo'n een berg stenen, dat kan, zo kun je dat vertalen. Maar men vertaalt het ook wel met vorm. Dat wil zeggen, niet in onze Bijbelvertalingen, maar zo kan het woord uitgelegd worden. Het is alles wat gestalte krijgt, vorm krijgt. Een ondefinieerbare vorm overigens. Iets wat wel vorm heeft, maar waarbij niet nauwkeurig bepaald is hoe het er dan precies uitziet. Want dat doet er niet toe. Het gaat erom dat het inderdaad plaats en ruimte inneemt. Dat is het ongeveer. Ik zei ongeveer. Je moet hem niet helemaal precies nemen, want anders moet ik een taalles geven. Daar hou ik niet van, hè. Nu niet tenminste. Dus het is alles wat gestalte krijgt. Alles wat gevormd wordt op een of andere wijze. Daarom kan het woord zelfs worden gebruikt eigenlijk voor de hele schepping. Dus dat wat vorm gekregen heeft. En dat het een hoop is, dat is duidelijk, hè. Van alles wat bij elkaar gebracht is en met elkaar verbonden is op een of andere wijze. Dat is een hoop, eigenlijk. Dus dat begrip gal heeft iets te maken met de schepping als zodanig. Dat probeer ik nou uit te leggen. Zie? Die schepping heeft vorm gekregen. En dat is ook wat zich uitdrukt in al die andere woorden die van dat gal zijn afgeleid. Dat begrip wedergeboorte, gilgal, dus 2 maal die 33 zal ik dan maar zeggen. Dat hebben we al eens eerder uitgelegd. Want dat betekent inderdaad dat iets voor de tweede keer of 2 maal gestalte vorm krijgt. 2 maal gevormd wordt. Daarom wordt het dan vertaald met tweede geboorte, eigenlijk. Zie? Nou, zo zou ik nog een poosje door kunnen gaan, maar dat is niet de bedoeling. Ik hoop dat ik dat begrip even oppakt. Het is dus een hoop. En ik moet er trouwens bij zeggen dat men officieel zegt dat het grondwoord, de wortel van al deze woorden, is niet gal, maar galal. Dat vind ik een beetje raar, hoor. Ik denk, zal ik dat die mensen dan wel vertellen? Galal, maar goed. Het klinkt zo raar, hè? Maar het is toch wel. Het betekent ook wat zoals het klinkt. Hè? De betekenis is gelijk aan hoe het klinkt. Galal. Galal betekent namelijk rollen. En dat hoor je zo. Van een ander krijtje uitverkiezen. Die is tot verderf toebereid. Goed. Rollen dus. Dat hangt ook samen met dat gilgal wat ik net noemde. Want. Dat woord gilgal wordt ook vertaald met gewoon met een wiel. Een ding wat rolt dus. En zo zit het nou eenmaal. Het is namelijk dat wat gestalte krijgt. Maar wat vervolgens, en daar moet u goed op letten. Wat vervolgens een soort van eigen leven gaat leiden. Het wordt vormgegeven en daarna is het er en gaat het zich op een bepaalde manier gedragen. Nou, wat ik nou uitleg is gewoon de uitvinding van het wiel dus eigenlijk. Dat begrijp je nou, hè. Het krijgt vorm. De meest eenvoudige vorm die er is, die je denken kunt, niet tekenen kunt, maar denken kunt, is die van de cirkel. U vindt het misschien niet eenvoudig, maar ik wel. Het is namelijk een ding wat een bepaalde vorm heeft. En bovendien maar 1 afmeting. Dus het is het eenvoudigste wat er is. Het is niet lengte en breedte, het is alleen maar de middellijn, of voor mij een paar de straal, maar dat maakt niet uit, hè. Heeft maar 1 afmeting, het is het eenvoudigste wat er is. Dus die cirkel is de eenvoudigste vorm die je denken kunt. In die cirkel wordt ook altijd de schepping uitgebeeld. En ook de gang van de wereld. Wordt ook vaak met een cirkel uitgebeeld. Als men het helemaal mooi doet, dan beeldt men zelfs een slang uit die zijn eigen staat in de bek heeft. Dus diezelfde cirkel, hoor. En die slang staat voor de stoffelijke wereld. Dus het is precies hetzelfde verhaal. Het is die cirkel. Maar die staat dus voor de schepping, de wereld als zodanig. Het wiel dus eigenlijk, maar het is dan iets wat rolt. Sommige mensen zullen nu meteen opmerken dat ook inderdaad de wereld draait. Maar dat vertel je maar op de kermis. Want zo ligt het dus niet helemaal. Maar daar hebben we het nou ook niet over. Het lijkt wel zo. Wat ons betreft ziet het er zo uit, maar daar gaat het niet om. In de werkelijkheid ligt het zo niet. Maar het gaat wel om het principe dat namelijk die wereld gestalte heeft gekregen en nu voortrolt. Zoals het lied ook zegt. Welke zal die nou weer ophoesten? Draaien, draaien. Anders dan ga je naar... Juist. Dit nu is Nederlandse cultuur. Cultuur die we hier in ballingschap dus hebben opgedaan. Maar laat dat maar zitten. Maar inderdaad, die draaiende beweging is sinds mensenheugenis de uitbeelding van het leven zelf. Om niet te zeggen, die draaikolken. Die kolkende beweging waarin men weggezogen wordt. Voor velen een bekende nachtmerrie. Voor mij gelukkig niet. Maar voor velen is dat een bekende nachtmerrie. Dat het leven op die mensen afkomt en ze denken daarin. Ze zijn bang om daarin meegezogen te worden, daarin ondergaan. Dat is die draaiende beweging. Zie? Nou, dat is het leven dus eigenlijk. Dat is dat rollen. Snap u? Dus dat woord. Galal of gal of geelgal desnoods. Het wordt allemaal in verband gebracht met deze wereld die wij nu kennen. En die vanzelf nu voortbeweegt. Die maar zijn gang gaat. Die voor zichzelf begonnen is. Dus dat wil, je geeft hem een zet en daar rolt hij dan. En dan wel afwachten wat er van komt. We moeten het begrip rollen in de Bijbel maar eens opzoeken. Dat wordt vaak ook gebruikt in de beschrijving van een oordeel. Iets zal weggerold worden. Iets wordt beschouwd als een steen of zoiets, of als een rond ding, staat er soms. In Jesaja kwamen we dat laatst eens tegen. En het zal weggeblazen worden door de wind, het rolt dan weg. Nou, dat is deze wereld eigenlijk. Nou, dus van dat woord is dat begrip ballingschap afgeleid. Maar nou moet ik u natuurlijk vertellen wat dat gala, want dat is het werkwoord waar galoet van afgeleid is. Wat gala eigenlijk betekent. En dat is heel eigenaardig. Dat als u dat woord in de Bijbel opzoekt, dan blijkt dat het eigenlijk altijd vertaald wordt met ontdekken. Dat wil zeggen, de bedekking wegnemen. Een bedekking niet in de zin van een sluier, maar in de zin van bescherming. Nou ja, het wordt gewoon het wordt vertaald met ontdekt. Sterker nog, de allereerste keer dat het in de Bijbel voorkomt, wordt het vertaald met ontbloten. Dat is het geval bij Noach in Genesis. Dat is dat mooie verhaal waar altijd zoveel vragen over zijn. In Genesis 9 is dat, waar staat, even kijken, in vers 21... Vers 20, en Noach begon een akkerman te zijn en planten en wijngaard. Je zou bijna denken dat hij de brief aan de ballingen in Babel gelezen heeft. Dus hij plantte een hof, een wijngaard. En hij dronk van die wijn, vers 21, en werd dronken en hij ontblootte zich in het midden zijner tent. Ik zou niet weten waarom dat niet mag. Nee, als je het netjes in je tent doet, in huis, dat, hè? Nee, ja, goed, er wordt altijd zo moeilijk over gedaan, maar als ik dat zo lees, heb ik daar niet de minste moeite mee. Hij ontblootte zich. Daarna wordt het woord vrijwel altijd vertaald met ontdekken. Met het begrip waar we nu mee bezig zijn. Dit kala betekent dus ontdekken of ontbloten of zich blootstellen aan iets waardoor men ook kwetsbaar wordt. Wel, dat wordt gewoon, daar wordt het begrip ballingschap van afgeleid. Of het wordt vertaald met in ballingschap wegvoeren. Want zo wordt het soms vertaald. Omdat wanneer men in ballingschap gaat, dan is men ook blootgesteld aan een vijandige wereld. Als Israël in ballingschap gaat, dan gaat het dus de grens, de bedekking, de bescherming dus van het eigen land en van de eigen nationale bestaan uit. En men wordt blootgesteld aan bijvoorbeeld de Babyloniërs, zal ik maar zeggen. Waar men zijn dekking kwijt is, waar men hoge mate kwetsbaar is. Vooral als daarna die Babylonische ballingschap nog een Medo-Persische blijkt te zijn ook. Ik bedoel gewoon, dan komen we even in de geschiedenis van Esther en daar blijkt hoezeer men daar blootgesteld is als Jood aan de Meden en de Persen, zal ik maar zeggen. Het is levensgevaarlijk, inderdaad. Dus het ballingschap houdt dan dus eigenlijk in dat men zijn bescherming kwijt is, dat men zijn kracht kwijt is geraakt. Bovendien houdt het in dat men tot schande gemaakt is. Dat komen we heus nog een paar keer tegen. Men draagt dan smaadheid, want het is een schande om er naakt bij te lopen. Dat is het ongeveer. Maar dat is de situatie van de ballingschap. En dat weet u, ik weet niet of u dat mag weten, maar anders vertel ik u dat maar. We hadden het nou toch over nachtmerries. Er zijn mensen die dromen dat ze in een draaikool terechtkomen en daarin te ondergaan. Er zijn ook mensen die dromen dat ze er naakt bij lopen. Dat is waar. Niet omdat ze het leuk vinden, maar in tegendeel. Maar ze komen tot ontdekking, hé, ik waar zoek ik nou mijn dekking? Nou, dat is dus inderdaad een uitbeelding van hoe de mens, waar de mens eigenlijk is. En hoe, in wat voor situatie zich bevindt. In ballingschap namelijk, hij is zijn dekking kwijt. En heeft de schande gemaakt, heeft bescherming, is die kwijtgeraakt enzovoorts. En wat moet hij nu? Ja, dat weet ik ook niet. Daar ken ik ook enige liederen over. Maar ik geloof niet dat dat gepast is. Goed. Er zijn enkele die dat ook kennen, ben ik nou. Nee, maar het is een heel eenvoudig Bijbel. In de Bijbel komt het ook voor dat mensen ontbloot worden of uitgekleed worden en in het openbaar tentoongesteld. Ja, de overheden en machten ook, maar sommige mensen ook hoor. Dat komt allemaal voor. Maar dat is in wezen de uitbeelding van vernedering en van ballingschap. En ik moet er wat anders bij vertellen, want dit ontdekken, dat betekent natuurlijk gewoon letterlijk, heel neutraal, dat een bedekking wordt weggenomen. En daarom is het synoniem met openbaren. Want zo wordt het ook vertaald. Er staat bijvoorbeeld dat de Heer zich ontdekte aan iemand. Dat betekent dat de Heer zelf zijn dekking wegnam, zijn bedekking wegnam en zich openbaarde. In de praktijk betekent dat de Heer aan iemand verscheen en eventueel zelfs dat hij aan iemand of tot iemand sprak. Trouwens, ik heb net Genesis 9 aangehaald, vers 21. Dat is de eerste keer dat het gala voorkomt. Maar de tweede keer dat het voorkomt is in Genesis 35. Genesis 35, vers 7. Dus de tweede keer dat het voorkomt. De eerste keer was dat Noach zich ontblootte. En wij spreken daar meestal schande van. Maar in de tweede keer dat het voorkomt in de hele Bijbel is Genesis 35, vers 7. En er staat, en hij bouwde al daar een altaar en noemde die plaats El Bethel. Want God was hem al daar geopenbaard geweest. En er staat dus gewoon, want God was hem al daar ontbloot geweest. Als je het tenminste net zo vertaalt als in Genesis 9. Dat wil zeggen dat God zich bekend had gemaakt aan Jacob. God zelf gaf zijn dekking, zijn bedekking op en stelde zich bloot aan de mens en openbaarde zich aan de mens. En dat is een gedachte die u hopelijk toch van deze dag meeneemt. Het betekent dus dat als God zich aan een mens openbaart, dan geeft hij zich bloot. En dat betekent inderdaad dat hij zich te schande maakt. Omdat hij zich afgeeft, inderdaad, met een zondig mens. Het is een vernedering voor een heilige rechtvaardig God om zich te openbaren aan een zondig, onrein en onheilig mens. Maar hij doet het. Nou, en dat geldt natuurlijk voor het spreken van God, maar dat geldt zeker voor als God zelf in ballingschap komt. Dat wil zeggen, wanneer God zelf de hemel verlaat en mens wordt. Ik bedoel dus inderdaad dat hij als mens geboren wordt en dan hier op aarde wel degelijk de geopenbaarde Godheid is, maar tegelijkertijd de kwetsbaar gemaakte, de te schande gemaakte, de ontblote Godheid. Want zo ligt dat gewoon. Dat wil zeggen, dan vinden we God zelf in ballingschap en wij kennen hem als de Heer Jezus Christus. Want hij is het woord van God, hij is de openbaring van de Godheid en daarin maakt God zich te schande, stelt God zich kwetsbaar op ten opzichte van de mens. En die God wordt ook prompt door de mens gekwetst. En van het ontbreken van enige dekking wordt dan ook prompt gebruik gemaakt. En deze God in ballingschap zou ik dan moeten zeggen, wordt ook inderdaad te schande gemaakt en gedood. Uiteindelijk. Dat is het verhaal. En dan hebben we meteen dat begrip ballingschap van toepassing gebracht op de Heer Jezus zelf. En zo hoort het natuurlijk ook, want als het ooit op iemand van toepassing was, was het op hem. Maar je moet dus in de gaten hebben wat dat woord gala eigenlijk betekent. Ontdekken, en ik heb de neiging om het niet alleen te vertalen, ook met openbaren. Zo wordt het ook vertaald, soms. Ik heb het u net gelezen, in ieder geval in Genesis 35, vers 7. Maar het heeft ook de betekenis van uitdrukken. Zich uitdrukken. Dat wil zeggen dat iets met geweld, want dat is drukken, dat iets met geweld naar buiten treedt of geduwd wordt. Zoals het volk met geweld het land uitgedrukt wordt. Dat is aardig dat we dus een goed Nederlands woord hebben, want het woord uitdrukken betekent ook dat men spreekt tot iemand. dat men uitdrukking geeft aan gedachten enzovoorts. Maar dat is allemaal in principe ballingschap. Zelfs als wij spreken, maar ik weet niet of u dat nou nog volgt, maar zelfs als wij spreken gaat het woord van ons uit en de bedoeling ervan is dat het woord toch niet ledig, wederkeert, dat het resultaat heeft, dat we verwachten er toch iets van terug. Dat is de bedoeling. Nou, zo spreekt God en gaat dus in ballingschap, zendt zijn woord in de wereld. De bedoeling is dat het daarna terugkeert. Alle woord wat gesproken wordt, wat uitgaat, gaat dus eigenlijk per definitie in ballingschap. Het geeft uitdrukking aan iets en daarom is het in ballingschap. Dat moet u vasthouden. Alles wat in ballingschap is, wordt ergens uitgedrukt, maar de bedoeling is dat het daarna terugkeert. Het lijkt me dan ook wel duidelijk dat wij niet alleen aan die ballingschap, maar ook aan de terugkeer deel krijgen wanneer we deel krijgen aan het woord van God. Maar nou wordt het misschien erg abstract allemaal. Maar zo is het wel. Als we deel hebben aan het woord van God, dan zullen we die weg van het woord van God ook gaan en met dat woord inderdaad niet ledig weerkeren, maar inderdaad tot God gebracht worden. Want het woord van God keert inderdaad tot God weder en dan blijkt dat het toch een cirkel is die zich sluit. Die hele gang van de schepping, hè. Nou, dan heb ik een heleboel ingewikkelde symboliek erbij gehaald. Het was niet allemaal de bedoeling, maar vooruit maar. U neemt het maar even mee. Ik moet eerlijk zeggen, het normale woord, het traditionele woord voor ballingschap is dus galut, afgeleid van het gala, wat eigenlijk maar zelden, maar verhoudingsgewijs weinig keren vertaald wordt met gevankelijk wegvoeren, maar het komt voor, hoor. Het wordt inderdaad zo vertaald. Het is niet voor niks het officiële woord. Maar er is een ander woord, dat is daarmee synoniem. En wat ook vertaald wordt met gevangenis of gevangen nemen. In onze Bijbelvertalingen staat het een gevangen nemen of gevangenis. Die termen bijvoorbeeld in Psalm 68 van hij heeft de gevangenis gevangen genomen. Woorden die later dus aangehaald worden in Efeze 4... Dat zijn de woorden niet deze, niet van gala, maar van een ander woord, namelijk shibi heet dat. Niet zo belangrijk, maar je moet het weten. Dat twee van die woorden zijn twee groepen van woorden dus. Eén is rond gala en de andere is shibi, wat men dan schrijft met een 300 en een 2 dus. Hè? Een shin en een beet. En in dit geval een jot erachter. Maar dat wordt altijd vertaald met ballingen of ballingschap of gevangenen of gevangenis. En er is eigenlijk maar één uitzondering. Als het als chevou wordt opgevat, dan blijkt het een edelsteen te zijn. Maar dat maakt niet zoveel uit, want u begrijpt wel dat een edelsteen ook gevormd wordt in ballingschap onder hoge druk en ook door uitdrukking te geven aan iets. Het wordt namelijk vertaald met agaat. Maar goed, dat is maar even terzijde. Maar dat woord ga ik dus helemaal niet verder toelichten. Maar er zijn dus eigenlijk twee begrippen die door elkaar nogal gebruikt worden. En ik heb hier zelf schriftplaatsen gevonden waar beide termen achter elkaar in één en dezelfde tekst staan. Als synoniem, achter elkaar. Zodat de betekenis ervan dan uiteindelijk toch hetzelfde is. Maar het principe blijft dus dat van uitdrukken. Dat van naar buiten drukken met geweld, waar iedereen zich tegen verzet, wat niemand wil, omdat het een schande is, maar het is de weg van de schepping als zodanig. En nou ik het daar dan over heb, dat is die ballingschap die we terugvinden in ieder geval 2 Petrus 3. En ik ga er gewoon vanuit dat het iedereen bekend is hoor. En anders komt dat nog wel. Dat is namelijk 2 Petrus 3, waar gesproken wordt over de wereld, de schepping of hoe het maar heten mag, maar wel in drie fasen. Namelijk 1 is de oorspronkelijke, de derde is de toekomende en de tweede, de middelste dus, is die van de ballingschap. De middelste dus. Want die oorspronkelijke wereld, die wordt genoemd in 2 Petrus 3, Even kijken. Oh, dit is 1 Petrus. Dit is 2 Petrus, ja. Daar staat in vers 5. Want willens is dit hun onbekend, dat door het woord Gods de hemelen van overlang geweest zijn. Dat gaat dus over heel vroeger. En de aarde uit het water en in het water staande, door welke de wereld die toen was. Dus je krijgt een wereld die toen was. Dat door welke de wereld die toen was, dat is dus de wereld die niet in ballingschap is nog. Dus de oorspronkelijke wereld zoals die was. En zoals die in zekere zin althans zou moeten zijn. Maar er staat door welke de wereld die toen was met het water van de zonvloed bedekt zijnde vergaan is. Dat wil zeggen, er kwam een oordeel over. En zoals er over de oorspronkelijke Joodse monarchie of staat een oordeel kwam, zo kwam er veel verder daarvoor, waarschijnlijk vele duizenden jaren daarvoor, een oordeel over de schepping als zodanig. En zo ging de schepping in ballingschap zoals Israël later in ballingschap ging. En dan staat er, door welke de wereld die toen was, met het water van de grote vloed, niet die van Noach hoor, zondvloed betekent gewoon grote vloed. En dat was niet die van Noach, dat was ook wel groot, maar lang niet zo groot als de vloed van Genesis 1 vers 2. Door welke dus de wereld die toen was met het water van de zonvloed bedekt zijn, de vergaan is. En dan staat er maar de hemelen die nu zijn en de aarde, dus de hele schepping. Die nu zijn en dat is de wereld zoals wij hem kennen, die dus in ballingschap is, die zich niet bevindt in de oorspronkelijke positie. Het is verdreven. Zijn wortels kwijtgeraakt, is van alles losgemaakt en we zijn allemaal ontheemd. De hele schepping is niet thuis, eigenlijk. En dan staat er, de hemelen die nu zijn en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd en worden ten vure bewaard tegen de dag des oordeels en der verderving door goddeloze mensen. Zodat u ziet dat hier een dag gesteld is waarop een eind komt aan die ballingschap. Ja, dat wat in ballingschap is, zal ook geoordeeld worden. In principe, maar men zal ook uit de ballingschap kunnen terugkeren. En dat staat een paar versen verder, want er staat een paar versen verder. Maar wij verwachten naar zijn belofte, want die belofte is essentieel voor leven in ballingschap. Wij verwachten naar zijn belofte, dat is vers 13. Dat vind ik altijd leuk, hè? Vers 13. De wereld beschouwt het als ongeluk, maar wij niet. Omwenteling is het, hè? Het is niet ongeluk, het is omwenteling. Dat vindt een traditionalist, die vindt dat ongeluk. Die vindt alles wat revolutionair is, alles wat een omwenteling is, alles wat draait dus, vindt hij een ramp en beschouwt hij als ongeluk. Maar wij niet, want wij verwachten de toekomst. Wij verwachten deze omwenteling, dit Gilgal, deze revolutie. Wij zijn niet anti-revolutionair, nee. Wij verwachten deze omwenteling. Wij verwachten namelijk naar zijn belofte, de vervulling van die belofte. Dat gebeurt revolutionair, hoor, laat ik u dat vertellen. Wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en nieuwe aarde. Dus wij verwachten een nieuwe schepping. En wij leren dus uit de schrift, ja, ik heb het niet uitgebreid verklaard nu, hè, maar vroeger wel. Maar wij leren dus uit de schrift dat de oorspronkelijke schepping woestheid en ledigheid en duisternis is geworden volgens Genesis 1 vers 2. Onder andere dan, want er zijn veel meer schriftplaatsen die dat natuurlijk bevestigen. Maar en dat betekent dat de wereld die wij kennen niet in zijn normale hoedanigheid is. Is verdreven van zijn oorsprong, is losgemaakt van de schepper, om het maar eens zo te zeggen. We leven dan ook in een gevallen wereld, die term gebruiken wij daarvoor. Maar het is gewoon een wereld in ballingschap. En wat wij verwachten in de toekomst, is dat wat nu een ballingschap is, de wereld dus, dat die verenigd zal worden met God, met de schepper. En in de praktijk betekent dat dus dat wat nu in ballingschap is, tot God zal teruggebracht worden en dus uit die ballingschap zal wederkeren. Wat dacht u van de uitdrukking dat hij de gevangenis gevangen zou nemen? Of eigenlijk dat hij de gevangenis gevankelijk zou wegvoeren, met zich meevoeren. Dat staat in Psalm 68. Ja, Efeze 4, maar moet je even vergeten, Psalm 68. Want het is een principe wat daar genoemd wordt in verband met Israël, wat in ballingschap is, maar de Heer zelf zou die alles wat in ballingschap is, de ballingschap, oftewel de gevangenis, zou hij gevangen nemen en met zich meevoeren. Ze blijven dan bij elkaar, maar ze worden dan gezet op de plek waar ze echt moeten zijn. En dan zijn ze bij elkaar gebracht in Christus en dus ook in het land enzovoort. Hij zal de ballingschap gevankelijk wegvoeren en zal hen gaven geven. En er staat ook bij dat ze dan in het land zullen wonen. Dat is Psalm 68. Het wordt ook toegepast op de gemeente in Efeze 4. Want u weet, die zegeningen van Israël of alle profetieën over Israël worden ook van toepassing gebracht op de gemeente in overdrachtelijke zin. En dan blijkt dat wij die verstrooid zijn over de wereld onder de heidenen, dat zijn wij toch, dat wij bij elkaar gebracht zullen worden. En dat wij door de Heer gevankelijk zouden weggevoerd worden. Ook gaven zouden ontvangen. En hij heeft gegeven sommigen tot apostels, sommigen tot profeten. Sommigen tot evangelisten, sommigen tot herders en leraars. Die komen het laatste, dat weet ik. Nou goed. Maar zie je, dat verhaal is dat. Maar je zou diezelfde psalm natuurlijk alsnog eens moeten toepassen. Gewoon op de gehele schepping. Die in ballingschap is, die gevangen is, die dienstbaar gemaakt is. Er staat toch in Romeinen 5, nee Romeinen 8, laten we maar wat binnen schieten. Hè. Er staat toch dat de hele schepping aan de dienstbaarheid is onderworpen, in slavernij en dus in ballingschap is. En wacht op het openbaar worden van de zonen gods. En u weet, die staan in de vrijheid. Hè. Het is een vrijheid ook de zonen gods, hè? Jazeker. Want dat komt in de toekomst, ja, dat de hele schepping door de Heer weer gevangen genomen wordt en teruggebracht wordt naar een oorspronkelijke positie. Eigenlijk een positie die daar nog op bovenuit stijgt. Want als men terugkeert uit ballingschap, dan uiteindelijk, dan zal blijken dat de situatie beter is dan voor de ballingschap. Want dat is de bedoeling. Een nieuwe schepping is beter. De wereld die zal zijn in de toekomst, is beter dan de wereld die toen was. Want Israël ging in ballingschap, maar de uiteindelijke terugkeer uit ballingschap zou plaatsvinden onder de laatste koning, maar meteen de eeuwige koning uit het huis van David. Zou meteen het Messiaanse Rijk brengen. Niet het herstel van de langdurige dynastie. Nee, het zou brengen de vervulling van alle beloften. En dat is wat met de wereld ook inderdaad gebeurt. Het is niet een terugkeer naar de oude situatie, maar het is zelfs een situatie die daarboven uitstijgt. En dat is ook eigenlijk de zin van al die dingen. Want waartoe die ballingschap? Wel, opdat bij de terugkeer uit ballingschap de dingen beter zouden zijn. Amendement op Weinreb. De dingen gebeuren dus niet opdat het leuk zo leuk is om weer terug te keren. Nee, de dingen gebeuren omdat een terugkeer die er wel is, blijkt uit te komen op een ander niveau. Op een veel hoger niveau. Een verbetering namelijk. Niet het herstel van het oude, waarna de dingen zich eindeloos blijven herhalen en het wiel tolt maar door. Maar in tegendeel, het gaat om het bereiken van iets nieuws. Ik weet niet, ik heb nou computertoestanden in mijn gedachten. Hoe moet ik dat nou weer uitleggen? Kijk, als je een database hebt, een verzameling gegevens op een bepaalde manier gestructureerd en je wil die structuur veranderen, dan blijkt het bij een heleboel programma's noodzakelijk om al die gegevens eerst eruit te halen, ergens anders neer te zetten, dan die database te herstructureren, te verbeteren naar eigen inzicht en dan al die gegevens er weer in terug te lezen. En daarna heb je dus ruimte om er extra gegevens bij te brengen. Dat kon voorheen niet, maar dat kan nu wel, want je hebt hem veranderd. Hij moet dus eerst leeg. Ja, ik weet niet, ja, ik zie mensen knikken, die hebben dat ook wel eens meegemaakt. Hè? Je moet hem leegmaken en dan veranderen en dan er opnieuw in doen. Misschien had ik beter kunnen zeggen, voor al die boskopers, had ik kunnen zeggen, je maakt de pot leeg, dat plant eruit en je doet een nieuwe aarde in of je geeft een andere pot, een grotere pot, weet je veel, en daarna zet je diezelfde plant weer terug. Of iets dergelijks is het. Er moet een vernedering zijn. Een soort van oordeel, een soort van lijden ook, opdat daarna de situatie verbeterd hersteld zal worden. En als het niet verbeterd zou zijn, is het natuurlijk een onzinnige situatie. Dat geeft geen enkele zin. Dat is alleen maar wreedheid. Maar wat de schepping overkomt, en wat het doel is van de ballingschap, is dat men weliswaar zou terugkeren uit ballingschap, maar niet in de oude situatie, maar in een verbeterde situatie. Nou, ik het daar toch over heb, en voor ik het vergeet, toen Israël uit de Babylonische, dan wel Medo-Persische ballingschap terugkeerde, toen lazen wij in Ezra en in Nehemia, en ook in de laatste kleine profeten, profeten van na de ballingschap, dan lezen wij dat velen onder Israël teleurgesteld zijn. Nou, komt men terug uit de ballingschap en het brengt niet wat ze verwacht hadden. En het antwoord van de Heer via de profeet is dan ook, ja, maar dit is ook niet de terugkeer, dit is een terugkeer. Want de terugkeer uit ballingschap, die zal pas plaatsvinden bij de komst van de Messias.
Want zo staat het er.
Weet u wat, bouwen ze een tempel, de tempel van Ezra heet dat dan, hè? En dan blijkt het ding veel kleiner te zijn. En dan staan er de helft van de mensen staat erbij te juichen van, wat fijn, we hebben weer een tempel in Jeruzalem. En de andere helft staat hardop te huilen, door al dat gejuich heen, staat hardop te huilen. Want ze zeggen, ja, maar dit is lang niet wat het was. Dit kan het niet zijn. En dat zei de Heer ook, dit is het ook niet. Dit is een beeld van wat komen zal, maar de uiteindelijke vervulling van al deze beloften, de uiteindelijke terugkeer uit ballingschap, is pas als eerste Messias verschenen is, en die dingen gelden natuurlijk ook vandaag. Vervulling van beloften hoeven we vandaag niet te verwachten. Er zijn wel dingen die er verband mee houden, en die een soort vooruitgrijpen zijn op die toekomstige vervulling van de beloften, maar in werkelijkheid is het zo dat al die dingen wachten tot de toekomst, wanneer ze ten volle vervuld zullen worden in de verschijning van Christus, die alles wat ontheemd is, naar huis zal brengen. Tot zover.